Goedemorgen aan iedereen. Ik sta een beetje in dubio, zeg ik u heel eerlijk. Ik ga u iets voorleggen. Ik kan datgene wat ik heb voorbereid nu brengen, en er is een PowerPoint voor, en dat is sluit aan bij de Bijbelstudie. Maar het is iets totaal anders van wat we vanmorgen gehoord hebben. En dat kan natuurlijk, dat is helemaal niet verkeerd. Maar we kunnen ook nog even doorgaan op datgene wat Frankie ons heeft voorgehouden. En als Frankie het niet erg vindt, zou ik daar graag wat nog uitbreiding aan geven als u dat fijn vindt. Want ik denk dat het misschien toch wel beter is om ons met één thema bezig te houden. Eenzelfde soort thema. Dan nu gelijk een heel ander thema binnen te brengen in deze dienst. Vindt u ook niet? Ja, ik denk dat dat wel goed zou zijn eigenlijk. Hè, dat we met één thema bezig zouden zijn. Want het is ongelooflijk belangrijk. Dus u mag de PowerPoint vergeten. Die bewaren we voor een volgende keer. Ik heb wel een sheet bij me waar we iets op staat waar ik dan nu over wil spreken. Maar het is ongelooflijk belangrijk wat Frankie ons heeft voorgehouden deze morgen. Het is echt een basisthema, zou je kunnen zeggen. En een thema wat eigenlijk ons tot verwondering moet leiden elke keer opnieuw weer. En ik zou eigenlijk onder onze aandacht willen brengen, een paar van die elementen die Franking heeft aangegeven. En misschien nog wat een beetje uitbreiding er ook aan, zodat het nog wat, laten we zeggen, met elkaar samen nog rijker wordt. Want ik denk dat het belangrijk is dat wij leren te leven vanuit de verwondering. Elke keer opnieuw weer leren te leven vanuit de verwondering over wat de Heer, wat Christus voor ons gedaan heeft op Golgotha's kruis. Ik heb al eens meer gezegd, ik ben al heel lang christen door Gods genade. Ik was 17 jaar toen ik tot geloof kwam in de Heer Jezus, en het is nu ongeveer meer dan 50 jaar geleden. En in die 50 jaar heb ik, mag ik rustig zeggen, ook wat mijn Bijbel mogen lezen en een hoop dingen daarvan mogen leren kennen. En ik moet je eerlijk zeggen, eigenlijk nog maar de laatste, nou ja, hoeveel jaar, 10, 15, 20 jaar misschien maar, dat ik echt pas goed ben beginnen te begrijpen en heb leren doorzien van wat God nu eigenlijk gedaan heeft in het werk van de Heer Jezus Christus. En misschien hebben wij er wel een veel te plat idee over. Ik bedoel dit, ik zeg het plat, en niemand van u heeft het zo gezegd, ook deze morgen niet, en waarschijnlijk denken jullie zo niet, maar ik merk het soms op in de gesprekken. Nou ja, Jezus heeft voor ons betaald op Golgotha's kruis. Hij heeft zijn bloed gestort, zijn leven gegeven. En nu ben ik vrij en nu mag ik leven. Ik zeg het nu met drie korte platte zinnetjes van wat de Heer gedaan heeft. Ja, maar zo simpel is het niet hoor. Zo simpel is niet wat er is gebeurd in Genesis hoofdstuk 3. Wat Frankie gezegd heeft is vol 100% waar. En misschien moet er nog wel 200% bij doen. Er is een vertrouwensbreuk ontstaan tussen de mens, en dat was Adam en Eva toen, en al heel zijn nageslacht wat daarna kwam, tussen de mens en God. En die vertrouwensbreuk is eigenlijk deze belangrijke kwestie. En dat is voor ons als gemeente heel belangrijk om dat te doorzien. En zeker als we samen avondmaal vieren, waar we met name denken aan wat de Heer gedaan heeft. En heel bijzonder denken aan, zoals hij gezegd heeft, doe dit tot mijn gedachtenis. Dan denken wij aan Jezus zelf. Van wat daar precies gebeurd is, ook in Genesis hoofdstuk 3. Daar is een mens in de Hof van Eden geplaatst, in een omgeving die maximaal is, om het zo te zeggen. We noemen het niet voor niks het paradijs. De Hof van Eden. En dat is een situatie geweest waarvan wij echt niet kunnen doorzien hoe geweldig heerlijk dat is geweest. Hoe bijzonder het is geweest. Dat zij daar konden leven in volkomen vrijheid, genietend van de geweldige schepping, van de geweldige tuin die God gegeven had. Met dieren om zich heen. Het is een idyllisch beeld wat je daar eigenlijk hebt. En elk idee wat je ervan hebt, benadert maar bij een klein beetje het idee wat de Bijbel er eigenlijk van ons wil geven. En dan komt de leugen binnen, zoals Frankie dat zei. Dan komt de leugen binnen. En ze herkennen het niet. Ze herkenden het niet dat het de leugen was die hem binnenkwam. Je kunt er allerlei ideeën over hebben hoe dat komt. Ik heb zo langzamerhand het gevoel dat dat komt omdat Eva en Adam niet meer verwonderd waren over het feit dat zij daar konden leven in deze geweldige tuin en dat God hen daar gesteld had. Als machthebbers, als heersers, als beheerders, als mensen die het voor de naam van God konden beheren. De verwondering was weg. Als je kijkt naar hoe, ik heb daar geen tijd voor, maar dat zou een Bijbelstudie waard zijn, maar dan zou je, als je kijkt hoe Eva de slang antwoordt, dan denk je, huh? Huh? Is dat jouw idee van wat God gezegd heeft over de tuin en hoe hij jullie in die tuin gezet heeft? Moet maar eens kijken, een studie voor vanmiddag waard, als het is toch koud weer, het is toch regent vanmiddag, dus je kunt toch niet naar buiten. We zouden Genesis 3 moeten lezen eigenlijk en een keer kijken van wat God gezegd heeft tegen Adam en Eva over die tuin en hoe Eva daarop reageert naar de slang toe. En hoe ze daar met kleine subtiele verschillen, ontdek je dan hoe Eva een appreciatie heeft van die tuin en van wat God gedaan heeft, waar je je vragen bij kan stellen. En dat is tegelijkertijd, naar mijn overtuiging, de deur waarbinnen de slang binnenkomt en zo twijfel zaait, de breuk maakt tussen de mens en God. De grote vraag die Genesis 3 op tafel legt, en wat is eigenlijk de boodschap van Genesis 3 aan ons is, dat is deze vraag. Is God werkelijk liefde? De slang zegt eigenlijk tegen Eva, jullie denken dat God liefde is, hè? Dat denken jullie, hè? Maar weet je, het belangrijkste, het meest mooie wat God kan geven, namelijk, kijk maar naar die boomkennis van goed en kwaad, dat onthoudt hij aan jullie. Denk je echt dat God dan liefde is? Die zult worden zoals hemzelf, en dat wil hij niet, kijk maar. Maar je mag niet van die boom eten. Kijk, zie je hoe de slang die twijfel in het hart van Eva zaait. En dus is, als ik naar de geschiedenis dus kijk, zeg je, de grote vraag die op tafel komt in Genesis 3 is dit. Is God werkelijk liefde? En dat is een geweldig dilemma voor God geweest, om zo te zeggen. Nou, Gods wijsheid overstijgt Godzijdank alles. Het is een aanleiding geworden voor de Heer om zijn liefde op een bijzondere wijze te tonen in de geschiedenis van de mensheid. Maar het is wel de vraag die op tafel kwam. En Eva trapt in die val. En Adam en Eva trappen in die val. En hoe komt het dat ze niet even nagedacht hebben? Van, ja, maar klopt dit wel, die vraag die de slang op tafel legt van is God werkelijk liefde? Want als ik kijk naar wat hij ons gegeven heeft. Nou, dat is de grote bijzondere vraag die op tafel komt. En Eva trapt erin en Adam en ze gaan mee. En als het dan gebeurd is, dan ontdekken ze. En weet je wat nou het wonderlijke van het verhaal eigenlijk van Genesis 3? Dat vind ik toch tenminste. Dat zodra dat gebeurd is, en God met deze mens gaat praten, en natuurlijk komt daar een stukje verantwoordelijkheid aan de hoek kijken, van wie heeft jullie gezegd dat ik van die badje van die boom mag eten? En dan gaat dat balletje van de schuld begint te rollen. Hè? Ja, de vrouw die gij mij gegeven hebt. En de vrouw zegt de slang. En zo zie je hoe we dat afschuiven. Ja, maar ik ben niet schuldig. Ja, hij deed het. Hè, zo. Dan gaan we, dat God daar naar luistert en inderdaad, daar komen allerlei situaties aan bod. Dat God iets zegt tegen de vrouw en tegen de slang en tegen de mens. En als je dat dan gedaan heeft, dan krijg je die wonderlijke verse die Frankie gelezen heeft vanmorgen uit Genesis 3, vanaf vers 21. Die wonderlijke verse die eigenlijk op dat moment al de liefde van God laat zien. Dat is het unieke. Die hele kwestie van is God werkelijk liefde, die wordt door een goede lezer, wordt opgelost in Genesis 3 vanaf vers 21 al. En daarna volgt er een hele Bijbel vol, met voortdurend geschiedenissen. Waar duidelijk in wordt dat de mens elke keer opnieuw ter discussie stelt diezelfde vraag. Is God echt liefde? En God zegt, ja, ik ben het. En hij toont genade. Hij toont zijn liefde. Dat mondt natuurlijk dat uit in het kruis. Maar laten we eerst nog eens even kijken, een kort ogenblikje, naar Genesis 3. En ik... In Genesis 3 kan ik nog even lezen. Want Frank heeft dat mooi voorgelezen. 3:21. Genesis 3. Genesis 3:21. Ja, sorry, we can do it in English, but I don't know if everything can understand it. But okay. If everyone can understand it. Oké. Okay. Genesis 3. Wat Frank zo mooi voorgelezen, dat is dit. En de Heere God zeide: zie, de mens is geworden als onze een. Door de kennis van goed en kwaad. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken naar de boom van het leven. En nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Ik bedoel eigenlijk vers 21. Ik begon bij 22 te lezen, neem me niet kwalijk. Ik begin in 21 opnieuw. En de Heere God maakte voor de mens en voor zijn vrouw kleren van vellen en bekleedde hen daarmee. Zomaar één zin en één vers. En hier zit eigenlijk de kern van het heil dat wij mogen kennen in Christus Jezus in. Wat mij altijd opvalt bij het lezen van de versen, is dat, hoewel wij dat natuurlijk onmiddellijk verbinden met dieren en met offeren en met bloed, dat er helemaal niet sprake is van bloed. Ik weet niet of dat is opgevallen bij het lezen. Er staat helemaal niet van dat God dieren doodde en zo kleren van vellen maakte en dat er bloed moest vloeien. Dat staat er allemaal niet. Opmerkelijk vind ik dat. Dan kan iemand zeggen, ja maar luister, als je de Bijbel nou doorleest in Genesis en ga naar het boek Exodus bijvoorbeeld en naar Leviticus, dan kom je toch al heel snel tegen dat er dieren worden geofferd of dat het bloed van dieren moet vloeien enzovoort enzovoort. En je weet toch zeker wel, ja, wat er staat in 1 Petrus, dat er zonder bloedstorting, geen vergeving is. Dus ja, amen, dat is waar. Maar ik zou toch een beetje een oproep willen doen om niet te bloederig te willen denken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja? Bedoel, we hebben een mooi lied, hè. In de handen des Heeren zegt van, dat het bloed van Jezus wast ons schoon, hè. Hoe heet dat lied ook alweer? Nou goed, het ontgaat me even. Maar in ieder geval, nou, ik weet niet of je wel eens in bloed hebt willen wassen, in bloed gewassen hebt. De vrouwen onder ons, nog nooit waarschijnlijk, maar bloed was niet schoon, hoor. Echt niet. Daar wordt alleen maar vuiler van. Met bloed was je niks schoon. Dan zal iemand zeggen, ja maar luister, je moet het als beeldspraak zien. Amen, dan moet je inderdaad als beeldspraak zien. Maar dan moeten we de beeldspraak natuurlijk wel goed begrijpen. Want wat zegt de Bijbel over bloed? Bloed, zegt de Bijbel in Jesaja, is het symbool van het leven. Ja? Het gaat dus niet om dat bloed, hoe symbolisch het ook mogen zijn. Het gaat om het feit van het leven. Ja? Begrijpen we? Hier is het gaat over leven dat een, in dit geval, een ander krijgt. Dus als de Bijbel spreekt over bloedstorting en vergeving, dan bedoelt eigenlijk daarmee te zeggen dat het leven van een ander, het leven van degene die doodgaat natuurlijk, het leven van de ander, dat daardoor ik vergeving ontvang en dus ook leven ontvang. Want leven geeft leven. Oei, dat is lastig, dat is moeilijk. Vers Bijbelstudie, ja, dat is waar. Maar de Bijbel moeten we toch proberen te begrijpen wat God bedoelt te zeggen in de symbolische taal. En ik weet, onze theologie en 2000 jaar christendom, ja, dat geeft ons wel een bepaalde bril. En soms moet je je bril eens even afdoen of eens even goed poetsen om toch niet alle mogelijke vooroordelen en ideeën die van alle mogelijke kanten binnenkomen. Ik kan u heel erg zeggen, het westerse christendom, dus het christendom wat heel sterk verbonden is met Rome, en u en ik kunnen dat niet ontkennen, onze roots van het christendom liggen in Rome. Ja? We zijn eruit weg, maar we zitten er toch nog een beetje aan vast qua theologie en andere, ja? Dat is heel erg sterk gericht op bloed en bloedstorting. Terwijl als we in de Oosterse kerk zouden kijken, ik bedoel de Grieks-Orthodoxe kerk, dat meer verbonden is met Byzantium, met Istanbul, wat vroeger toch het centrum daar was, een heel ander idee heeft en op een heel andere manier soms ook kijkt naar de verzoening. Veel meer verbonden met de geest en veel meer verbonden met leven. Maar goed, theologie. Dan moet je soms een keer aan de kant schuiven Dan zeg je, maar wat zegt de Bijbel nou zelf? Wat wil de Bijbel ons nou brengen aan ideeën zonder al die bagage? Dat is moeilijk hoor, want ik kan het u vertellen hoe moeilijk het is. Nou, in ieder geval kunnen we dit zeggen. En ik ga nog een paar teksten uit het Nieuwe Testament erbij lezen. Dat we hier niet de nadruk moeten leggen bij bloed, op bloed. Maar op het feit dat leven gegeven wordt, zodat anderen bekleed worden met dat leven. Denk aan die dierenvellen. Ja? En ik doe niks aan van de woorden van Frankie, dat moet me goed begrijpen. Hè? Want wat Frankie zei, was waar natuurlijk. Hè? Dat door bloedstorting komt vergeving. Maar het gaat erom het feit dat hier dieren hun onschuldige dieren hun leven geven, zodat die onschuldige levens nu worden het leven van Adam en Eva. Ja? In het begin dacht ik van ja, dat is daarom ook wat, die dieren moeten sterven, die hebben er niks, die hebben part nog deel aan het feit dat Adam en Eva gezondigd hebben. Ja? En dan moeten die sterven en dan mogen Adam en Eva mogen blijven leven. Ja, maar dat is precies het punt. Dat is precies het punt. Je moet eens even indenken, ik weet niet of ik het wel eens meer heb verteld, maar 24 uur na wat hier gebeurd is. Ja? Ik weet niet of dat toen al tijd was. Ja, het zal wel een tijd zijn, dagen zijn er geweest. Dus 24 uur. Dus 24 uur na het feit dat God Adam en Eva bekleed heeft, wat er toen gebeurd is. Nou, ze zijn uit de hof. Ze zijn weggejaagd, weggestuurd. Ja, dat mag ik niet zeggen. Weggestuurd natuurlijk. Als een bescherming voor henzelf. Daarover nu niet. En ze wandelen dan buiten de hof en beginnen aan hun eerste stappen om maar te zeggen, ja, die moeizame aarde te bebouwen, te bewerken en daar vruchten uit te krijgen. En als God dan naar beneden kijkt, wat ziet hij dan? Nou, dan ziet hij natuurlijk de dieren en die hof die verlaten is en buiten de hof twee gekke mensen. Dat had hij nog nooit eerder gezien, om het zo eens heel veel raar te zeggen. Ja? Wat zag hij dan? Nou, zal ik het u vertellen wat die zag. Ik denk, persoonlijk denk ik, dat je dus schapen geslacht heeft. Denk u ook niet? Of geiten. Iets dergelijks. Klein vee. Het zullen geen olifanten geweest zijn. Denken we niet, hè? Of tijgers. Ik denk niet dat die olifanten of tijgers geslacht heeft. Maar gewoon, ik denk schapen of geiten. De klein vee. Dinosaurussen bijvoorbeeld. Zou ook nog zelfs kunnen, ja, inderdaad. Ik verwacht het niet. Hij had natuurlijk er maar één nodig voor die twee mensen. Maar goed, nu heeft hij het waarschijnlijk. We weten het niet precies. Maar gezien, als je dan gaat kijken naar de hele Bijbel door, dan denk je echt aan schapen en geiten en dat soort dieren. Nou, we er even vanuit gaan dat God schapen en geiten geslacht heeft voor die dierenvellen. Wat zag God dan toen buiten de hof? Nou, zal ik u vertellen, twee rare schapen. Of twee rare geiten. Ja? Normaal lopen geiten, ook toen, ik denk ook nu, op vier poten. Kruipen over, die gaan over de aarde kruipen. Nou zijn er twee geiten die recht overeind staan. En lopen op twee poten, benen. Ja? Wat ziet God? Hij ziet daar twee mensen bekleed met de klederen die hij gemaakt heeft. Dat zijn de huiden van die beesten. Van die onschuldige mensen. Dus het eerste wat God ziet in deze mens is niet Adam en Eva zoals hij ze vroeger zag. En dus ook niet de zondige Adam en Eva. Daar hebt u mijn punt. Niet de zondige Adam en Eva. Maar de onschuldige Adam en Eva vanwege de onschuld van die dieren. Hij zag daar onschuldige, weliswaar gekke, schapen of geiten. Ja? Zou God dat niet aan onze aandacht willen brengen? Dat hij ze bekleed heeft met de onschuld van die dieren. En dat ze daardoor mogen leven. Zou het dat niet zijn? Dus met andere woorden, de verzoening is dit. Dat de gedode dieren brengen leven overeenkomstig Gods gedachte aan Adam en Eva. Ze konden blijven leven vanwege de dood van die dieren en vanwege de onschuld van die dieren. Ze hoeven dus niet meer te sterven voor de ogen van een heilig en rechtvaardig God, want ze zijn onschuldig. Bekleed met de onschuld van die dieren. Jongen. Dat is wat. Dat is dat. De onschuld van die dieren bedekt, nou ja, bedekt de schuld van de mens. Je zou kunnen zeggen, de onschuld van die dieren is geworden nu de onschuld van Adam en Eva. Nou, ik zou dat niet zo sterk durven zeggen als mijn Bijbel dat niet zou zeggen natuurlijk, dat begrijpt u wel. Ik kan u een paar teksten in het Nieuwe Testament erop wijzen, maar ik ga in ieder geval eentje nu noemen. En die kunnen we samen misschien wel lezen uit Romeinen hoofdstuk 5. Uit Romeinen hoofdstuk 5. Waar het dan inderdaad ook over ons gaat, ons die geloven. En dan lezen we heel Romeinen 5 vanaf vers 12 tot aan het eind van, tot en met vers 21. Dat is, ga niet allemaal lezen, maar dat is een lastig stukje. Er zitten tussenzinnen in, dat is moeilijk om te lezen. Maar ik zal u helpen, we zullen elkaar helpen daarbij. En dan lezen we in Romeinen 5 vers 12, lezen we dit. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en de dood is doorgegaan, dood tot alle mensen is doorgegaan doordat ze gezondigd hebben. Dus door één mens de zonde doorgegaan tot alle mensen en dus ook de dood. Daarna krijg je een hele lange tussenzin en die wordt opgepakt in vers 18 weer opnieuw. Dan gaan we verder. In vers 18, daar lezen we. Zoals het dus door één overtreding tot alle mensen tot veroordeling strekt. Dus door één overtreding tot alle mensen ook strekt, is de overtreding van Adam. Dan gaan we verder. Zo ook strekt het door één gerechtigheid tot alle mensen, tot rechtvaardiging van het leven. Oh, dus een soort parallel zou je kunnen zeggen. Je hebt een parallel van één iemand heeft gezondigd en daardoor worden allemaal zondaars. Ik denk dat niemand dat zal ontkennen. Adam en Eva hebben gezondigd. En heel hun nageslacht tot en met de dag van vandaag zijn zondaars, of niet soms? Dat komt door die ene overtreding in Genesis hoofdstuk 3. Nou zegt de schrift dan in Romeinen hoofdstuk 5. Zo is het ook met de rechtvaardiging. Door één rechtvaardiging, zo worden we allemaal gerechtigheid tot het... Zo ook sterkt het door één rechtvaardiging tot alle mensen, tot rechtvaardiging van het leven. En hij gaat nog door. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens, Adam en Eva, de velen tot zondaar zijn gesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene mens tot rechtvaardiging gesteld worden. Dus met andere woorden, die ene rechtvaardige daad die Christus gedaan heeft, is onze rechtvaardigheid. Ja? Ga nog een keer, hè? Dat is best wel moeilijk en dat moet je goed begrijpen. Want dit is de worsteling van heel wat christenen wat we met elkaar samen nu hebben. Het is juist dat we bij het avondmaal nu, omdat we dat tot ons nemen, we nemen het leven van Jezus tot ons. En het letterlijk het leven van Jezus, brood en wijn. Waarom? Omdat we daarmee belijden, zijn rechtvaardiging en zijn leven is ons leven. Zoals dus door de dood van die één, van de ongehoorzaamheid van één, de dood is doorgegaan en heel zijn nageslacht, Adam en Eva. Zo is door de rechtvaardige daad van de ene, Jezus onze Heer, allen de rechtvaardiging doorgegaan tot allen in zijn nageslacht. En dat is een geestelijk nageslacht van allen die geloven. Ja? Allen die geloven en tot wedergeboorte komen, dan heb je heel letterlijk het leven erin. En wij belijden door middel van het avondmaal, het nemen van brood en wijn, dat zijn rechtvaardigheid, zijn volmaaktheid, is de onze. En ik neem het tot me. In me. Dat is mijn leven. Even een korte pauze. Even op je tot je laten doordringen. Even tot je laten doordringen. Wat ik nu gezegd heb. Wat de Bijbel zegt. Dat betekent dus dat ik nu geen zondaar meer ben. Wat zeg je, ja? Dat ik geen zondaar meer ben. Nee. Ik ben een rechtvaardiger geworden. Ik was een zondaar in Adam. En ik ben er geworden een rechtvaardige in Christus. Oei. Ja, maar pas op, pas op. Trek niet de verkeerde conclusie. Trek niet de conclusie dat ik nu zeg dat je niet meer zondigt. U weet wel beter. Ik ook. Ja? Ik weet wel beter en u ook weet wel beter. Maar u zondigt nu niet meer als zondaar. Maar het is uw vlees dat zondigt. Dat gaat, verdwijnt straks toch. Maar voor God bent u al een rechtvaardige. Want u hebt het leven van Jezus. Ja? U hebt het leven van Jezus. En wat is nou het geweldige van het evangelie? En dat noem ik een blijde boodschap hoor. Dat noem ik een blijde boodschap. Want ik mag zeggen, ik mag door Gods genade zeggen, ik ben een kind van God en ik ben een rechtvaardige geworden in Christus Jezus. En zo ben ik geschikt voor Gods tegenwoordigheid. Amen. Dat is het wat we hebben. Dat is het evangelie. Het evangelie is niet van je mag geloven dat je zonden zijn vergeven en dan moet je zelf maar zorgen dat het een beetje goed gaat in je leven. Dat is geen evangelie. En God zal je wel genadig zijn elke keer opnieuw. Dat is geen evangelie. Het evangelie is niet van, nou je bent tot geloof gekomen in Jezus en heeft al je zonden weggewassen. En nu moet je zorgen dat je wel goed leeft en hij zal je genadig zijn in je leven. En dan zal je wel elke keer vergeven, elke keer vergeven, elke keer vergeven. Nee, zegt de Bijbel, want dan moet Jezus heel veel keren sterven. Je bent een kind van God. Je bent een rechtvaardige door het geloof in Jezus onze Heer. En je mag leven nu zoals Adam en Eva leven buiten de hof in de kleren van die onschuldige dieren. En zo mogen wij nu leven in deze wereld bekleed met het kleed van Christus. Ja, en dat is ons deel. Of zoals Jesaja, ik denk 65 zegt, of anders 61 zegt van, we zijn bekleed met de klederen van het heil. Wil je eens goed naar jezelf kijken, eventjes nu. En even goed kijken, zeg nou, wat ik nu aan heb. Dat is een kleed van het heil. Ja? Ik ben een kind van God. Zo ziet God mij. En zo mag ik mijzelf ook zien. Ja, maar al die zonden dat ik nog doe. Ja, dat weten we wel. Moet je niet doen. Die moet ophouden met zondigen. Moet je niet doen. Moet je zeggen, sorry Heer, dat wil ik niet meer. En dat wil je ook eigenlijk niet meer. Dat is waar. Maar weet je, het wonder nu is, is al lang geregeld. Want je bent een kind van God. Is opgelost. Ik ga even verder lezen, een paar laatste minuutjes, om dat nog wat duidelijker te maken. Uit Hebreeën hoofdstuk 10. Want daar vind je dat nog wat duidelijker neergezet. Want dan zie je dat, wat is Jezus eigenlijk komen doen? Nou, in onze optiek, ik moet even opzoeken in mijn Bijbel, Hebreeën. Zit er nog wel in zeker in mijn Bijbel, hè? Ja, dat is van achter, ja, inderdaad. Je hebt helemaal gelijk. In Hebreeën hoofdstuk 10, even mijn andere Bijbel omgooien, dat ik het kan, makkelijk kan opzoeken. Het is Hebreeën hoofdstuk 10, wat ik nog iets over wil lezen. Daar lezen we. Je lezen we in vers 4 van 10. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken zonder weg neemt. Daarom zegt hij bij zijn komen in de wereld, slachtoffer en offeranden hebt u niet gewild, maar u hebt mij een lichaam toebereid. In brandoffers en zondoffers hebt u geen behagen gehad. Toen zei ik, zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Nou, dan zeg je, zie je wel, Jaap, hier heb je hier wel bloed en verzoening, dat hoort bij elkaar. Pas op. Hier staat inderdaad over bloed en het bloed van bokken en stieren. Je zou kunnen zeggen, het leven, denk maar weer dat bloed het beeld is van leven. Het leven van bokken en stieren, ook al sterven ze, kan geen zonde wegnemen, zegt Hebreeën 10. Maar, wat zegt God dan? Of wat zegt Jezus dan? U hebt mij een lichaam toebereid. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Weet u? Wat Frankje heeft gezegd vanmorgen, dat niemand in staat was. Niemand in staat is om het werk te doen. Dat niemand in staat was om God te behagen. Weet u dat? In Romeinen 3 kunt lezen. Er is niemand die God zoekt, zelfs niet één. Zover gaat het in de Bijbel. Er is niemand rechtvaardig. Niemand. In de dagen tot aan de Romeinen hoofdstuk 3 niet. En ik kan u zeggen, ook de 2000 jaar daarna evenzeer niet. Daarvoor was het al duidelijk en daarna is het alleen maar een bevestiging geworden. En wat je vandaag ziet om je heen, is alleen maar bevestiging dat het zo is. Er is niemand rechtvaardig op aarde. Behalve zij die geloven in Jezus Christus. Maar dat is even een ander thema. Maar de Bijbel is heel duidelijk over. Niemand. En toen zond God zijn zoon. Dat is de volheid van de tijd uit Galaten hoofdstuk 4. God zond zijn zoon te midden van de onrechtvaardige wereld. En het bloed van stieren en bokken konden geen het leven, zal zo zeggen, het leven en de dood van die onschuldige dieren konden geen zonde wegnemen. Mocht je denken op basis van Genesis 3 dat het zou kunnen, dan vergis je, zegt eigenlijk Hebreeën. Maar dan zegt God, of zegt de Heer Jezus, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Oh, bij zijn komen in de wereld, zoals je zegt hij dat, hè? Dus toen Jezus mens werd op aarde, je zou kunnen zeggen toen hij geboren werd uit de schoot van Maria, toen zei hij tegen God, ik zeg het bij wijze van spreken, maar dat is zijn motto van zijn leven geweest, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Dat is de enige mens die dat voor elkaar gekregen heeft. Weet u dat? De enige mens. En dat wordt al heel snel duidelijk in zijn leven. Vandaar dat we lezen als hij 12 jaar is, dat hij zegt, ik moet zijn de dingen van mijn vader. Vandaar dat we vinden bij zijn eerste openbaar optreden, of ja, bij zijn doop, dat God zegt, zie, deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. En wat gebeurt er gelijk daarna? Oh, zegt Satan. Dat is leuk. We gaan eens kijken hoe ver het gaat. En hij wordt dan geleid door de Heilige Geest, of door Satan, alle twee is waar, in de woestijn om 40 dagen verzocht te worden. Dat was de uitkomst. Hij staat nog overeind. Satan doet één uitspraak in de Hof van Eden en de mens gaat onderuit. Adam en Eva gaan onderuit. Ze geloven hem. Satan moet 40 dagen op Jezus inbeuken met verzoekingen. En hij blijft staan. Dat was voor Satan onmogelijk. Een mens die niet ingaat op zijn verleidingen. Ja? Het was onmogelijk. Hij heeft geprobeerd van alles. Drie grote verzoekingen vinden we daar genoemd, hè? Over trots en hoogmoed, over eigen wil doen. Dus voorzien je eigen behoeften, denk aan dat brood en zo. En aanzien voor mensen. En God de eer geven of niet, hè, buigen voor Satan. Alle koninkrijken worden jouw deel. Jezus zegt elke keer, er staat geschreven. Er staat geschreven. Satan, aan het eind van die 40 dagen, staat zo mooi in Lucas. En hij week voor hem. Voor een tijd. Hij kon er niet tegenop. Dat is de enige mens. En vanaf dat ogenblik, vanaf zijn doop en de verzoeking daarna, gaat Jezus, gaat de Heer, wandelen op aarde en hij toont de liefde van God en de zorg van God voor mensen. En dan gaat de Heer door, doet hij elke keer de wil van zijn vader. Hè? Je hoort je Heer Jezus in Johannes, het evangelie van Johannes, de wil van zijn vader doen, de wil van zijn vader doen. Je kunt rustig zeggen, Jezus kwam op aarde om de wil van God te volbrengen. Wij zeggen, hij kwam op aarde om ons te redden. Dat zit er ook in. Geen discussie over, zit er ook in. Maar zijn hoofddoel was om de wil van God te volbrengen. Dat wat Adam en Eva niet konden, heeft Jezus gedaan. Ja? En zijn rechtvaardig leven en zijn rechtvaardig sterven, zijn bloed. Ja? Zijn rechtvaardig leven en zijn rechtvaardig sterven in de wil van God. Dat is ons heil. En dat, deze onschuld, deze rechtvaardiging die Jezus liet zien in zijn leven op aarde en in zijn sterven op het Golgotha-kruis, dat is ons deel geworden door het geloof. Amen. Ja? Het hangt dus helemaal niet van ons af. Het hing af van wat hij volbracht heeft. En zouden we weer een beetje meer in de verwondering kunnen gaan staan daarover? Ik vind het, als ik de evangelie lees, dan lees ik dat niet alleen in de zin van, oh, wat is toch geweldig dat hij dat voor mij gedaan heeft. Ja, dat is ook zo. Dan lees ik dat ook in de verwondering hoe het Jezus kon doen om zo'n leven te leiden, God welgevallig. Dat bij wijze van spreken God niet meer kon zwijgen vanaf de hemel. Omdat daar een mens was die zo volmaakt en zo heerlijk de wil van God volbracht heeft. Zelfs in de meest bizarre situatie van het kruis van Golgotha. Wil je er even over nadenken? Dat leven is mijn leven. Amen. Dat wat hij volbracht. Daar ben ik nu. Daar ben ik nu, sorry. Daar ben ik nu. Verbonden met hem. Voor eeuwig. En dat is het heil. Dat we straks in de toekomst op een volmaakte wijze zullen. Wij zullen zien. Maar ik ga wel anders zeggen. Dat is het geweldige heil. Dat God straks zichtbaar zal maken in deze wereld. Jezus. Tezamen met alle Jezus gelovigen, als ik het zo mag zeggen. De heerlijkheid en de rechtvaardigheid, de gerechtigheid van Christus in en door ons allemaal op deze aarde, in deze schepping. Dat deed Jezus voor ons. En we kunnen alleen maar leven vandaag vanuit die verwondering. En dan moet je maar verder lezen van Hebreeën 10, dan zul je ontdekken wat de geweldige dingen daar staan, juist ook over de zonde. Dan zegt God, nou laten we nog maar even kort lezen. Ik heb nog 2 seconden, zie ik. Laten we even lezen, want het zijn zulke mooie dingen. Even kijken, vers 14. Want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Door één offerande. Gehoord als kruis. Voor altijd volmaakt. Gemaakt. Ja? Het is niet zo van, ook als ik nu even niet zondig, dan ben ik volmaakt. Als ik wel zondig, ben ik niet meer volmaakt. Helemaal niet. Voor altijd volmaakt. Wij die geheiligd worden, ja. En dan gaat hij verder. En ook de Heilige Geest getuigt het ons. Want nadat hij gezegd heeft, dit is het verbond dat ik na die dagen met hen zal maken, zegt de Heer. Luister goed. Ik zal mijn wetten in hun harten geven. En ik zal ze hun verstand geven en hun zonden geenszins meer gedenken. En hun zonden geenszins meer gedenken. Nou, als God ze niet meer gedenkt, wat moeten wij dan doen? Wat moeten wij dan doen? Elke keer erop terugkomen? Vergeten. Zeggen hier tegen de Heer, zeggen, Heer, het was niet goed. Om vergeving bidden, zelfs dat hoeft niet eens meer. Ik kan alleen maar zeggen, dank u wel, Heer, dat u het vergeven heeft. En dat u niet meer gedenkt. En ga verder met je leven van gerechtigheid in Christus Jezus. Ja? Geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving ervan is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Ja? Daar hoeft niet meer geofferd te worden. Christus heeft het volbracht. En zijn gerechtigheid is mijn gerechtigheid. Twijfel je er nog aan? Lees dan 2 Korinthe 5 vers 21. Ja, daar staat namelijk dit. Dat hij voor ons tot zonde gemaakt is. Opdat wij zouden worden Gods gerechtigheid in hem. 2 Korinthe 5 21. Zou je dus nog een keer eens tot nalezen. Wat een geweldige Heer hebben wij, vind je niet? Amen. Wat een geweldig werk heeft hij volbracht. Amen. Hij heeft volkomen volbracht wat God ooit van mij en van u zou kunnen eisen. En veel meer dan dat, kan ik u zeggen. Heeft hij volkomen volbracht. En het is nu ons deel geworden. Laten wij dankbaar zijn, laten wij vreugdevol met blijdschap ons leven leven in de dankbaarheid en de verwondering van wat Jezus gedaan heeft op Golgotha's kruis. Amen.